Het thema vandaag is de Sinterklaas. De grote imitator. De grote toneelspeler. De Bijbel die wordt gevuld met mensen die andere mensen nadoen voor verschillende redenen. Sara doet zich voor als de zuster van Abraham in Genesis 12 vers 10, zodat Abraham door die leugen denkt zijn leven te kunnen redden. Jacob doet zich voor als zijn broer Esau om zijn vader Isaac te bedriegen in Genesis 27 vers 1 tot en met 30 en steelt zo de zegen van de eerstgeborene. Lea doet zich voor als de zuster van Rachel en is zo in staat om Jacob te trouwen. In Genesis 29, vers 23 tot en met 25. De Gibeonieten die bedriegen Jozua door zich voor te doen als ambassadeurs uit een heel ver land. Waar ze eigenlijk heel dichtbij zijn en angst hebben dat ze door de Israëlieten uitgemoord worden vanwege hun grove zonde tegen God in Jozua 9, vers 1 tot en met 27. Als David voor de koning der Filistijnen wordt gebracht, Achis van Gat, dan doet hij zich voor als een gekke man, als een gestoorde man, zodat hij niet wordt omgebracht, omdat hij jaren daarvoor Goliath in de strijd heeft gedood. In 1 Samuel 21, vers 12 tot en met 15. Koning Saul, die verandert zijn identiteit als hij kort voor zijn laatste slag naar een waarzegger in Endor gaat om de toekomst te weten en Samuel te raadplegen, omdat God nog niet meer antwoordt. Jerobeams vrouw, die doet zich voor als een vreemde vrouw en gaat naar de profeet Ahia om te weten of haar kind zal genezen of niet in 1 Koningen 14, vers 1 tot en met 6. Jozefat, die moet zich voordoen als de koning in de strijd, zodat Ahab zich kan verbergen voor de Syrische vijanden in 1 Koningen 22, vers 29 tot en met 30. En in de tijd van Jezus Christus doen de hoge priesters en de schriftgeleerden zich voor als degene die de wet van Mozes gehouden hadden, naar Johannes 9, vers 28 en 29. En uiteindelijk hebben ze het levende woord gekruisigd. En heden ten dagen in de christelijke kerk, de gemeente van de levende God, heb je een hele groep van religieuze wolven die zich voordoen als schapen van Jezus Christus. En u kunt ze direct herkennen in dat ze de Statenbijbel ontkrachten en veranderen, want met het Grieks, het Hebreeuws en vooral de jongens van de HSV doen er alles aan om het geloof van de levende God, van de gemeente van God, in het woord van God, in de laatste dagen kapot te maken. Maar dat is nog niets al dit samen vergeleken bij de grootste toneelspeler, de grootste imitator in de schrift. En deze persoon, daar wordt meer over gezegd dan iedere andere persoon met uitzondering van de Heer Jezus Christus. Het is de tegenstander. Het Griekse woord is S-A-T-A-M. En deze persoon is een God, de God van deze wereld, zegt 2 Korinthe 4 vers 4. En hij is in dit opzicht te vergelijken met Jezus Christus, want Jezus Christus is God geopenbaard in het vlees. Tenminste, als u een Statenbijbel heeft, staat het in 1 Timotheüs 3 vers 16, in NBV, in NBG, alle voorhoeve bijbels hebben het eruit gehaald. En Johannes 5 vers 20 zegt het ook nog eens een keer, Jezus Christus is de God, in hem is het eeuwige leven. Deze valse Christus, of antichrist, die zich in de plaats van Christus stelt, is de vijand, de tegenstander in het vlees. 2 Thessalonians 2 vers 7 tot en met 9, daar zal hij uiteindelijk als mens verschijnen in het tempel van God om zich als God te laten aanbidden. Nou, dat is een imitatie van Jezus Christus, die is God geopenbaard in het vlees, 1 Timotheüs 3 vers 16. De vijand is een koning. De koning van alle trotsen, Job 41 vers 34. Net zoals Jezus Christus een koning is in 1 Timotheüs 6 vers 15. De vijand is een vorst, de vorst van de lucht. Laten we even kijken of de referentie in Johannes hoofdstuk 16 vers 11. Dan zien we staan, de overste deze wereld is alreeds geoordeeld. En hij wordt genoemd in Efeze hoofdstuk 2, vers 2, de overste van de macht van de lucht. Maar het bijzondere is dat ook de duivel een vorst, de Heer Jezus Christus een vorst is, de vorst des levens of de overste des levens. De vijand heeft een zoon, de zoon des verderfs, zoals Judas Iscariot wordt genoemd. In Johannes 17 vers 12 en 2 Thessalonicense 2 vers 3. Net zoals God een zoon heeft, in Matthäus 3 vers 17, de zoon van de levende God. En net zoals Jezus de zoon des mensen is, wordt de zoon van de vijand genoemd de mens der zonde in 2 Thessalonicense 2 vers 3. Satan wordt beschreven als een leeuw, een brullende leeuw die rondom gaat, zoekende wie hij zal verslingen, 1 Petrus 5 vers 8. En dat is Jezus Christus ook, de leeuw van het geslacht van Juda in Openbaring 5 vers 5. De vijand, de tegenstander, is een slang, een grote slang, een draak in Openbaring 12 vers 9. En Jezus Christus wordt vergeleken met een slang toen hij op het kruis werd gehangen in Johannes hoofdstuk 3 vers 14. Waar we lezen dat zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo zal ook de zoon des mensen verhoogd worden. De vijand is de perfecte imitator. Hij heeft zijn eigen apostelen, naar 2 Korinthe 11 vers 13. Zijn eigen dienaren, vers 15 in hetzelfde hoofdstuk. Hij heeft een kerk, Openbaring 17, de eerste, het hele hoofdstuk, dat eigenlijk als een geheimenis Babylon een hoer wordt beschreven tegenover de Heer die een gemeente heeft, een kerk heeft, die als een reine maagd wordt beschreven. En inderdaad, hij heeft ook een Bijbel. 2 Korinthe 4 vers 2 zegt dat we niet als velen zijn die het woord God vervalsen. Als de antichrist zich openbaart in Openbaring 6 vers 2, is hij zo'n goede imitator dat alle amillennialisten en postmillennialisten u in een commentaar of preken zeggen, ja, dat is nu de ware Christus. Amillennium betekent a is niet, millennium is het woord voor duizend, dus iemand die niet gelooft in het duizendjarig rijk, dat zijn vele protestanten. En postmilleniaal, dat betekent post is het woordje in het Latijns voor na, millennium is duizend, dus na duizendjarig rijk. Dat zijn mensen die niet geloven dat de Heer Jezus een duizendjarig rijk inbrengt, maar dat de mens dat zelf doet. Dat zijn eigenlijk de positieve goeroes, de katholieke kerk, alle politicus, die zijn eigenlijk een voorbeeld ervan. Die brengen zelf een vredensrijk in, een nieuwe wereldgemeenschap, een nieuwe wereldorde, Europese Unie, hoe je het ook noemt. En dat gaat allemaal door met militair geweld, zonder Jezus Christus. Dat is nou net wat Darwin voorstaat en wat eigenlijk door de geschiedenis bewezen is, volkomen onjuist te zijn. Nu, als de valse Christus verschijnt, en dat we even teruggaan naar onze tekst in Openbaring 6 vers 2, dan lezen we, ik zag een wit paard en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven. Hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Dit is dus een wit paard, hij heeft een boog en hij heeft één kroon. Nou, wat de meesten doen is ze maken deze persoon gelijk aan diegene die komt uit de hemel in Openbaring hoofdstuk 19 vers 11. Daar lezen we. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig, en hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn naam, in vers 13, wordt genaamd het woord Gods. En dan in vers 14 komt u daar achteraan, dus de gemeente van de levende God, de heiligers in de hemel volgen hem op witte paarden, gekleed met wit en rein, fijn lijnwaad. Dit is duidelijk Jezus Christus, maar ook hij komt op een wit paard. Maar we zien hier, hij heeft vele koninklijke hoeden. Niet één kroon, vele koninklijke hoeden. Dat is een verschil. En hij heeft geen boog. Nee, we zien bij hem dat hij een zwaard heeft. En we zien in vers 15, uit zijn mond ging een scherp zwaard, omdat hij daarmee de heidenen slaan zou. Dat is een verschil, een boog is geen zwaard. Eén kroon niet gelijk aan vele hoeden. Maar ze zijn wel heel erg, ze lijken heel erg op elkaar, zou je kunnen zeggen. En als de Heer terugkomt, komt hij terug in macht. En deze persoon in Openbaring 6 vers 2, die komt om te overwinnen. En wie volgt hem na in vers 8 van Openbaring 6? De dood en de hel. En een vierde deel van de aarde sterft. Dus als je het nagaat naar de heilige 7 plus miljard mensen, dan zijn het meer dan 1,5 miljard mensen die dan zullen sterven. Na de opname van de gemeente. Ja, de gemeente is dan al opgenomen. Dit is de duivel, hij is een imitator. Dus de nieuwe Bijbels, zoals de NBV, de NBG en dergelijke, die maken van 1 Korinthe 11 vers 1 niet meer, zijn navolgers van mij, als zoals ik een navolger van Christus ben, maar zijn een imitator van mij, zoals ik een imitator van Christus ben. Nou, het woord in het Nieuwe Testament is niet een imitator, iemand die je nadoet. Iedereen kan een ander nadoen. Dit is, het Nieuwe Testamentische woord is een volgeling. De volgelingen van Jezus worden als eerste christenen genoemd in Antiochië, in Handelingen 11 vers 26. Dat is waar ons Nieuw Testament vandaan komt. En het woord imitator is een satanische term voor iemand die zich voordoet als Christus om met de bedoeling mensen te verzoeken en te bedriegen. We hebben het gezien in het begin, hè, als Abraham en Jacob en dergelijke, Lea, Gibbonieten, die komen daar, die doen zich voor als iets anders, met de bedoeling om iemand om te brengen, een zegen te stelen, om niet te sterven en dergelijke. Nu, het Griekse woord voor een toneelspeler is een hypocriet. Nu, in de moderne populaire cultuur is de grootste persoon die de Christus nadoet, Sinterklaas. Nou, het oorspronkelijke Sint, of het woord heilig, een heilige Klaas, een heilige Klaus, was een Griekse bisschop, orthodoxe bisschop, met de naam Nicolaas uit Myra. Daar moet ik bij zeggen, Myra, dat is tegenwoordig in Turkije, dat was vroeger in Klein-Azië. En het woord Nicolaas is ook een woord wat in de schrift terugkomt. De eerste keer dat het woord gebruikt wordt is in het boek Handelingen, als daar een Nicolaas uit Antiochië is, dat die een van de 7 diakenen is. We zien in Handelingen 6 vers 5 Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië. Dat is dus een heel positieve zaak. Hij was een man die zich bekeerde tot het jodendom, dan tot geloof kwam aan Jezus Christus. Hij kwam uit Antiochië, was een van de 7 diakenen in de eerste gemeente in Jeruzalem. Maar later verwoordt dat woord tot een term van mensen die proberen te heersen over anderen. En dat is iets waar de Heer Jezus Christus een hekel aan heeft. We zien daarbij in Openbaring hoofdstuk 2 vers 6. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Vers 15, alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Dus wat het woord Nicolaos eigenlijk betekent, is, Laos komt ons woord leken van, dat is een Grieks woord. En Nikao is van het woord Nike. Nike is de Griekse godin van de overwinning. Als u het Parthenon opgaat, de Acropolis opgaat, dan ziet u aan de linkerkant wat u binnenkomt in Athene, op die grote berg, een klein tempeltje daar, waar de godin Nike wordt geëerd. Het woord Nike is ons, waar we het van kennen, dat is een Amerikaans schoenenmerk of een sportmerk. Dat betekent een verwijzing naar de godin de overwinning. Nikao is heersen over of overwinnen. Dus Nicolaït is iemand die heerst over de leken. En dat is nou net een leer of een werk wat Jezus Christus haat, zegt hij in Openbaring 2 vers 6 en vers 15. Nu, Nicolaas in de geschiedenis was een hele populaire bisschop in de orthodoxe kerk. En hij was een genereus mens die kinderen lief had. En hij werd lief gehad omdat hij altijd positief was in alles wat hij deed. Je zult niet eens negatief ding van hem vinden. Hij was niet bekend voor zijn predikingen zielen winnen. Dat was nou net weer iets waar Patrick uit Ierland, Chrysostom uit Byzantium, Polycarpus en Ignatius uit Klein-Azië bekend voor waren. En de Donatisten uit Afrika bekend voor waren en daarom ook gehaat werden. Maar deze man was daarvoor niet bekend. En hij was een man die in de Griekse kerk opgroeide en waarschijnlijk ook de juiste tekst had. De Griekse, Syrische, Byzantijnse tekst had. Hij zou ook een geredde mens kunnen zijn. Na zijn dood hebben heel wat bijgelovige heiden van de Griekse orthodoxe kerk hem als een heilige, zijn ze hem gaan aanbidden. Hoewel hij nooit officieel gekanoniseerd is tot heilige. Zijn graf in Myra in Klein-Azië met een pelgrimsoord totdat de moslim-Turken in 1087 dat verhinderd hebben. De dag van zijn dood wordt als Sinterklaas gevierd, 6 december. Nu, in de donkere middeleeuwen werd dit de meest populaire heilige buiten Maria zelf. Er zijn duizenden kerken in Europa die zijn naam dragen. En er zijn alleen al 400 in Engeland die deze naam van de heilige Nicolaas dragen. Hij werd de beschermheilige voor wetenschappers, voor zeemannen, voor wezen en voor kinderen. De stad Amsterdam in Nederland, of beter gezegd in de provincie Holland, heeft Sint-Nicolaas geaccepteerd als zijn beschermheilige. En toen de Nederlanders Nieuw Amsterdam grondvesten in de Nieuwe Wereld, in wat later New York werd, hebben ze ook de heilige Nicolaas meegenomen. Ze hebben hem Sinterklaas genoemd. En toen de Engelse handelaren kwamen en later die stad overgenomen hebben, hebben ze ook de naam overgenomen. Maar het Sinter is veranderd in Santa. En hier in de Verenigde Staten werd deze orthodoxe Sint-Nicolaas, de moderne, wat ze in Amerika noemen, Santa Claus. En hij werd dan in de 19e eeuw meer populair gemaakt als iemand die van de Noordpool komt, die een elf was. En net zoals de katholieken een Joodse maagd, Maria, tot vierde persoon, of eigenlijk derde persoon in de drie-eenigheid hebben veranderd, werd de heilige Nicolaas, een Griekse orthodoxe bisschop, bekeerd tot de heilige Sinterklaas, een vervanging voor Jezus Christus. Sinterklaas die heeft veel attributen van goddelijkheid. Hij is in de verhalen alomtegenwoordig. Hij ziet je als je slaapt, hij weet het als je wakker bent, hij weet of je goed of slecht geweest bent. Ten tweede, hij is eeuwig. Er wordt vaak in die sprookjes gezegd, ja, dank God, hij leeft voor eeuwig, 10.000 jaar vanaf nu. En ten derde, hij is alomtegenwoordig. Hij kan allerlei speelgoedjes aan kinderen geven op elk moment van de nacht. En zoals de Heer zelf in Daniël 7 vers 10, en we zullen even bekijken, is hij iemand die boeken gebruikt om mensen mee te beoordelen. We lezen in Daniël hoofdstuk 7 vers 10. Daniël hoofdstuk 7 vers 10. Het is niet de correcte. Ja, het is wel. Het gerecht zette zich en de boeken werden geopend. De boeken werden geopend en daaruit wordt dan een oordeel gesproken. Dat is hetzelfde als wat we zien bij het oordeel voor de grote witte troon in Openbaring hoofdstuk 20, vers 12. Ik zag de doden klein en groot staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Naar hun werken worden ze geoordeeld. En hij heeft een soort checklist en hij kan naar het verhaal uitvinden of je wel of niet goed bent geweest. En een kind dient Sinterklaas door geloof te aanvaarden dat hij echt bestaat. En het is was voor mij een hele schok te horen toen ik wat ouder werd dat Sinterklaas niet echt bestond. Maar ja, ik zag toen dat hij de schoenen van de buurman aan had en dacht ik van, hey, dat klopt misschien iets niet. Dus je wordt als kind eigenlijk gedwongen om zo'n iemand te geloven die heel goed is en je iets moois geeft omdat je goede werken gedaan hebt. Je bent goed geweest. Maar dat is eigenlijk de hele idee met religie. In religie wordt je geleerd, je moet iets goeds doen en dan krijg je daarvoor een beloning. Misschien een plaats in de hemel, niet lang in het vage vuur, een nirwana bereiken, in een betere toestand terugkomen als je reïncarneert. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Maar alles wat je ziet van Sinterklaas, dat kan je herinneren aan Jezus Christus. Hij heeft vaak een rood kleed aan. Nou, in Openbaring 19 lezen we in vers 13. Hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Zoals ik je zei, 63 zegt in de eerste twee versen. Hij heeft een witte haren en een witte baard. We lezen in Openbaring hoofdstuk 1 vers 14. Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En de voeten van hem, lezen we in vers 15, waren blinkend koper gelijk en gloeiende als in een oven. Nou, hoe komt Sinterklaas naar beneden? Hij komt door de schoorsteen. En zijn voeten landen als eerste in de vuurplaats, de haard. Net zoals Jezus Christus is de traditie van de heilige Santa Claus dat hij een timmerman is die houten speelgoed voor kinderen snijdt en hij komt uit het noorden. Dat zien we onder andere in Psalm 48, dat de Heer is in het noorden. Gaan we naar Psalm 48, vers 1 en vers 2. Hij komt ook in Nederland uit de noord, zeg uit het noorden. Dat was geloof ik in Nederland, komt hij uit het noorden. In Groningen kwam hij als eerste de stad of het land binnen. De Heer is groot en zeer te prijzen, de stad onze Gods, op de berg zijner heiligheid. Psalm 48, vers 2 en vers 3. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion. Aan de zijden van het noorden, de stad des groten konings. Kleine kinderen, die komen vaak en zitten in zijn schoot. En dat is dan net wat Jezus Christus doet in Marcus 10. Dan zegt hij, laat de kinderen tot mij komen. En bij ons in Nederland wordt Sint-Nicolaas verwelkomd als hij vanuit de Noordzee naar Nederland komt. Dus hij komt vanuit het noorden ons land binnen. En hij rijdt door de stad op een wit paard. Nou, we hebben al gezien in Openbaring 19 vers 11, de Heer Jezus komt terug op een wit paard. En het kenmerk van de heilige Nicolaas, die zegt ho, ho, ho. En dan komen alle kleine kindertjes naar hem toe. En dan zit hij op een stoel, op eigenlijk een troon. En daarin worden dan de boeken gelezen. En dan krijgen ze een cadeautje of ze krijgen slaag als komt Zwarte Piet met de roede, als het geen goed mannetje geweest is. Het bijzondere van de heilige Nicolaas is ook zijn naam. In Nederlands heet hij Sinterklaas. Maar in het Engels is het Santa Claus. Nou, normaal zou je zeggen, als het een mannelijk persoon is, dan heet hij niet Santa, maar San. San Pedro, de heilige Petrus. Maar Santa is het vrouwelijke woord verbonden met het zelfstandig naamwoord. Is het Santa Anna, de Santa Maria, de heilige Maria. Dus hier is het Santa Claus. Dus een vrouwelijk en een mannelijk woord samen. Dus je zou kunnen zeggen een soort androgyne hermafrodiet. Niet helemaal man, niet helemaal vrouw, maar helemaal passend bij de moderne ecumenische idee van niet zwart, niet wit, niet man, niet vrouw, maar voor alles een beetje wat. We lezen in Daniël hoofdstuk 11 vers 37 over deze valse Christus die in de nabije toekomst zal opstaan. En op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch op de begeerte der vrouwen. Hij zal op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. Op geen god zal hij acht geven en niet op de begeerte der vrouwen. Hij is een seksperverse persoon. Soms wordt hij ook wel eens als de oude Nick, heilige Nick, aangeduid. Oude Nick is een Britse naam voor de duivel. En de heilige Klaas is in het Duitsstalige gebruik bekend als het Christkindel, het Christuskind. En ja, dat is eigenlijk de perfecte imitatie van Jezus Christus, buiten de zoon des verderfs zelf. En hij wordt begeleid door zwarte pieten. Er is een hele ophef ontstaan dat ze zwart zouden zijn. En ze moeten niet zwart zijn, ze moeten wit zijn of andersom. Maar de reden dat ze zo daar een ophef over maken is heel eenvoudig. De zwarte pieten die met de heilige Nicolaas komen, die eigenlijk een onheilige Nicolaas is, worden ook in het Duitse gebied Schmutzlis genoemd of in Oostenrijk Grampussen genoemd. In Nederland is het vrij onschuldig, Zwitserland ook, maar in Oostenrijk is het zeer katholiek. En wat je daar ziet is dat Grampussen, en u kunt het dus even intikken, of misschien op YouTube kunt u het wel zien, zijn dat niets anders als vampieren die in haren en met bokkenhorens rondgaan en in kooien vastgehouden worden en bij groot vuur en alcoholgebruik en tafeldansen losgelaten worden. Het is niets anders dan een beeld van duivels. En de heilige Nicolaas wordt, die is een beeld is van de vijand, wordt vergezeld door duivels. Dat hebben we ook gezien in Openbaring 6 vers 8, want als deze persoon komt, waarvan vele commentatoren denken, omdat ze geen goed Nederlands kunnen lezen, en dan staat er bijna niet geloven, dat het Christus is in Openbaring 6 vers 2, zien we in Openbaring 6 vers 8 wat hem volgt. Nou, wat die persoon op het witte paard in Openbaring 6 vers 2 volgt, is in vers 8 een vaalpaard die erop zat, zijn naam was de dood en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde met het zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten der aarde. Het zijn duivels. En waarom is er nou zo'n hele toestand in Nederland over wel of niet zwart? Men wil duivels wit maken, die goed zouden zijn. Zwart staat voor dood, wit staat voor heilig. Dat is de reden die erachter zit. Mensen weten dat niet, ze worden geleid door een geest van deze wereld. Wit is zwart, zwart is wit, heden ten dagen. Dat is het idee van satanisme, dat is het idee van de kerk van Rome. En dat is het idee, heden ten dagen, in Nederland door de media volkomen ondersteund. Dat is ook de reden waarom in de moderne Bijbels het woord duivels wordt veranderd in demonen. Je hebt één duivel en meer demonen. Maar demonen in elk Grieks woordenboek kunnen ook goede geesten zijn. Daarom moeten de hulpers, de helpmannen van Sinterklaas, wit zijn of niet meer zwart zijn. Want duivels zijn toch niet slecht, die kunnen ook goed zijn. Niet waar? Verbonden, de Statenbijbel is nog niet alleen de enige Bijbel. Ook andere Bijbels zijn te goed, HSV, NBG, NBV, Willibrord, de Katholieken, die Hooggetuigenbijbel. Je moet toch ruimdenkend en tolerant zijn? Nee. Waarheid is waarheid. God heeft één woord van God. De Statenbijbel. Hij heeft één Christus. De rest zijn antichristen die de ware Christus nadoen. Doen alsof ze inderdaad goed zijn of waarheid hebben, maar de bedoeling is je te bedriegen en je ziel kapot te maken. Wel nu. Zover deze prediking. Ik kan zeggen, als u Sinterklaas wil vieren, viert u Sinterklaas. Of het nu begin of eind december is, dat moet u zelf weten. Maar de achterliggende gedachte is niet altijd zo onschuldig als mensen denken. En het beste, mijns inziens, is uw kinderen bij te brengen over de ware Sinterklaas, de Heere Jezus Christus, die inderdaad een zegen is voor kleine kinderen, die ze goeds wil geven en die ze bovenal het eeuwige leven wil schenken. En dat is door zichzelf op het kruis te geven voor de zonden van elk kind. Als een kind een bepaald onderscheid van geest heeft, het kan 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar oud zijn, weet hij die een zonder is, dan dient hij ook op een punt te komen die zegt, ik wil graag voor de Heer Jezus Christus erkennen dat ik een schuld heb tegenover God. En dat mijn schuld alleen betaald kan worden door het bloed van deze Heere Jezus Christus. Geloof in de naam van de Heere Jezus Christus. En u zult zalig worden, u en uw huis. Amen.